De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Shalom en heel fijn dat je luistert. Ik las net de tekst uit Johannes 3, vers 14 tot 18. En dat is een stukje uit het gesprek tussen Jezus en Nicodemus. En daar staat het bekende vers in. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. En dat lijkt me ook de kern van het evangelie, en het uitgangspunt is dat ook voor de kerstpreek van vandaag. Hier zien we de reden dat God zijn zoon gaf en die reden is liefde. Zijn liefde voor ons, voor zijn schepping, voor deze wereld. En als we de gebeurtenissen rondom de geboorte van Jezus uit de vier evangeliën naast elkaar leggen, dan zien we uit verschillende invalshoeken hoe God liefdevol met de mensen omging in dit verhaal. We zien wonderen van de Heilige Geest en van een heel leger aan engelen. En deze kerstpreek valt misschien wat langer uit dan mijn gewone preken, maar het is een voorrecht om vandaag te mogen spreken. En juist vandaag wil ik over Gods liefde spreken. Ik zal proberen om wat geluidsfragmenten toe te voegen, even kijken of dat lukt met de opname. Niet dat het een soort hoorspel wordt, maar ik zal proberen wat muziek toe te voegen. En ik wil beginnen met het evangelie vanuit Matteüs, het eerste evangelie. En Matteüs begint met een uitgebreide lijst met namen over de afstamming van Jezus. En dan beschrijft hij de gebeurtenissen om te beginnen vanuit de invalshoek van Jozef. En drie keer wordt genoemd dat Jozef in een droom gewaarschuwd wordt door een engel. En één keer krijgt Jozef aanwijzingen in een droom zonder dat er een engel genoemd wordt. En ook de wijzen uit het oosten die krijgen een droom, een waarschuwing van God. Ook noemt Matteüs een vijftal profetieën uit het Oude Testament die in vervulling gaan rondom de geboorte van Jezus. We beginnen bij de eerste keer dat er een engel verschijnt aan Jozef. Jozef weet inmiddels dat Maria zwanger is. Er staat niet bij hoe hij dat heeft gehoord, hoe het precies gegaan is. Maar in ieder geval weet hij dat het niet van hem is. En hij denkt eraan, hij overweegt om Maria te verstoten. En hij wil dat doen in het geheim, zodat Maria niet in opspraak zal raken. Een hele zachtmoedige reactie van Jozef, lijkt me. Maar dan verschijnt er in een droom een engel aan Jozef en die zegt, en dat staat in Matteüs 1, vers 20 tot 22. Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. En in Matteüs 1, vers 23 staat er, dit alles is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan, wat bij monden van de profeet door de Heere is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat God met ons betekent. En de profetie komt uit Jesaja 7, vers 14. En dan komen de wijzen uit het oosten in Jeruzalem aan. En die vragen aan Herodes waar de nieuwe koning is. Helaas maken ze daarmee wel slapende honden wakker, want Herodes schijnt helemaal niet bezig te zijn geweest met de nieuwe koning die komende is. En hij roept de schriftgeleerden erbij. Heel Jeruzalem is in opschudding. En de schriftgeleerden leggen Herodes uit wat er geprofeteerd is. In Micha 5 vers 1. De Messias die zal geboren worden in Bethlehem. Want er staat geschreven, en jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Aan de wijzen wordt opgedragen door Herodes om de precieze locatie van het koningskind door te geven, zodra ze dat weten. De wijzen gaan op pad en ze worden vervuld met vreugde als ze de ster volgen en als ze die stil zien staan boven de plaats waar Jezus is. En als ze bij Jezus geweest zijn en geschenken hebben aangeboden, dan worden ze in een droom gewaarschuwd om niet via Herodes naar huis te reizen, maar een andere route te nemen, om Herodes niks hiervan door te geven. En ze gaan naar huis terug, langs een andere weg. Later komt Herodes erachter. Herodes is woest. Hij heeft al 3 van zijn eigen zoons gedood, omdat hij bang was dat ze hem van zijn troon zouden stoten. En ondanks dat hij weet van de schriftgeleerden wie dit kind is, of juist omdat hij weet wie dit kind is, gaat hij op jacht naar het kindje Jezus. En hij laat alle jongetjes van 0 tot 2 jaar in de wijde omgeving doden. Een afschuwelijke daad. En daarmee gaat een profetie uit Jeremia in vervulling. Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Dat was Herman van Veen. Zeg het er even bij, mocht je denken dat het Dick was die zong. Dit was Herman van Veen. Jozef wordt dan opnieuw in een droom gewaarschuwd. Een engel verschijnt aan hem en vertelt dat ze moeten vluchten naar Israël. Naar Egypte. Ze moeten vluchten naar Egypte. En zo ging er opnieuw een profetie in vervulling. Uit Hosea 11 vers 1 dit keer. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes gestorven is, dan verschijnt er opnieuw een engel in een droom aan Jozef. En die vertelt hem dan dat hij naar Israël kan gaan, omdat het gevaar geweken is. Maar in Israël aangekomen durft Jozef niet verder te reizen. Want de zoon van Herodes is dan aan de macht en hij krijgt aanwijzingen in een droom om uit te wijken naar Galilea. En dan gaan ze naar Nazareth. En zo gaat de vijfde profetie in vervulling. Hij zal Nazoreër genoemd worden. En in deze eerste twee hoofdstukken van Matteüs zagen we de manier waarop God Jozef en de wijzen leidt. En dat ze op die manier de profetieën vervullen uit het Oude Testament. In hoofdstuk 3 gaat Matteüs dan verder over Johannes de Doper die optreedt in de woestijn. En bij alle vier de evangeliën zien we dat het verhaal van Johannes de Doper nauw verweven is met het verhaal over de geboorte van Jezus. Johannes de Doper bereidde de weg voor Jezus. Er was iemand nodig die de mensen kon vertellen wie Jezus was, die hem aankondigde, die alvast vooruit kon wijzen naar de Messias, naar wat komen ging. En Marcus die begint het evangelie met een profetie uit Jesaja, ook over Johannes de Doper. En dat was: let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. En Marcus schrijft dan verder niet over de geboorte van Jezus, maar die gaat in vers 2 verder met de aankondiging van Johannes de Doper, met de verkondiging van Johannes de Doper die zegt: na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. En dan komt Jezus ook om zich te laten dopen door Johannes. Eerst wil Johannes de Doper het niet. Hij denkt: eigenlijk zou het andersom moeten zijn. En Jezus is ook zonder zonde, maar ik denk dat hij zich liet dopen om te laten zien dat hij zich overgaf aan de wil van de Vader. En direct als hij gedoopt is, daalt de Heilige Geest als een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En bij Lucas begint het evangelie ook weer heel anders. Die begint met de beschrijving van wat er bij Elisabeth en Zacharias gebeurde. Bij de ouders van Johannes de Doper, waar Dick vorige week zo prachtig over gesproken heeft. Lucas begint het evangelie voor de geboorte van Jezus en nog voor de geboorte van Johannes. Zacharias heeft bezoek gehad van de engel Gabriel, die hem kwam vertellen dat Elisabeth zwanger zou raken. In Lucas 1 vers 18 staat er zo mooi: de engel Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is en die uitgezonden is om dit goede nieuws te brengen. En deze engel Gabriel wordt in de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth door God naar Nazareth gezonden, om te verschijnen aan Maria. En bij Jozef verscheen een engel in een droom. Bij Zacharias zagen we hem verschijnen in de tempel bij het reukofferaltaar. Bij Maria ging de engel haar huis binnen. Als ik het probeer voor me te zien, dan vraag ik me wel af: wat zou ze aan het doen geweest zijn op dit moment? We weten in ieder geval dat ze schrok. De engel zei: gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. En de engel legt haar uit wat er gaat gebeuren. En ook hoe het gaat gebeuren. En hij vertelt over Elisabeth, die in de zesde maand van haar zwangerschap is. Elisabeth was een familielid van Maria, een nicht of een tante, weet ik niet 100% zeker. Het moet in ieder geval een enorme bemoediging geweest zijn voor Maria om te weten dat ook Elisabeth zwanger is. En het zal ook een bevestiging zijn, denk ik zo, om te weten dat Elisabeth zwanger is, wat ook al eigenlijk niet meer mogelijk was. Het moet heel wonderlijk voor haar geweest zijn, wat ze allemaal gehoord heeft van de engel.
Walk on water. Mary, did you know that your your baby boy. You'll save our sons and daughters. Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know
that your baby boy calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy is born where angels trod? And when you kiss your little baby, you've kissed the face of God.
En kort daarop reist Maria met haast, staat er, naar Elisabeth toe. En ik denk dat het ook heerlijk is geweest voor haar om naar haar toe te gaan. Ik weet dus niet, zoals we al zagen in Matthäus, op welk moment Jozef precies gehoord heeft van haar zwangerschap of ze dat al verteld heeft. Maar in ieder geval, het is niet uit te leggen als mensen zelf niet door God zijn aangesproken hierover, zoals Jozef in zijn droom. Het is ook niet uit te leggen hoe zij zwanger kan zijn. En ze kan naar Elisabeth toe. En Elisabeth en Zacharias woonden in Judea. En ze woonden, ik las ergens in Hebron, dat is vrij zuidelijk. Dus ze zal vanuit Nazareth nog best een eind gereisd hebben. En Elisabeth die begroet Maria, of Maria begroet Elisabeth. En op dat moment springt het kind op in haar schoot. En wordt Elisabeth vervuld met de Heilige Geest. En ze roept luid: de meest gezegende ben je van alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En ook Maria begint de Heer te danken en te loven en te prijzen. En ze blijft ongeveer 3 maanden bij Elisabeth. De eerste 3 maanden van haar zwangerschap en van Elisabeth de 3 laatste maanden. Wat zullen zij het goed gehad hebben samen. En dan hoofdstuk 2 gaat over de geboorte van Johannes. Johannes wordt geboren en er stond vlak daarvoor dat Maria teruggegaan is naar huis. Dus ze zal er niet bij geweest zijn. Zodra Johannes geboren is en Zacharias zijn naam geschreven heeft op een schrijftablet, niet te verwarren met een tablet, maar in een stuk klei schreef hij dat, kan Zacharias weer praten. En dan wordt ook hij vervuld met de Heilige Geest en hij begint te profeteren over de rol van Johannes. Johannes zal profeet van de Allerhoogste worden genoemd en de weg voor hem gereed maken. En hij spreekt de volgende prachtige woorden over Jezus. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Prachtige, prachtig, prachtige uitspraak over Jezus. En daarna gaat Lucas verder met te vertellen over de geboorte van Jezus. Maar Johannes, laatste evangelie, die begint net als Marcus niet over zijn geboorte, maar die begint met een hele mooie poëtische tekst over het licht van de wereld. En dat hoofdstuk heet Het Woord is mens geworden. In het begin was het Woord. Het Woord was bij God. En het Woord was God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Ja, en dat hele hoofdstuk uit Johannes, dat getuigt van het licht. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht, wat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan. En toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. En ik wil afsluiten met het kerstverhaal over de geboorte van Jezus. zoals we het kunnen lezen in Lucas 2, vers 1, vers 9 tot 19. En dat is het verhaal wat het meeste verteld wordt en ook nagespeeld wordt in kerststukjes, waarbij je al verklede kinderen voor je ziet. Lucas 1. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een deken, in doeken, legde hem in een voederbak, omdat er voor hem geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden, in een doek gewikkeld, in een voederbak ligt." En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees, met de woorden: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft." Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt." Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. En wij kennen het verhaal inmiddels, de levensloop van Jezus, onze Messias. Maria wist dat toen nog niet. Wij kunnen de Bijbel lezen van A tot Z. Maar toch blijven er, net als voor Maria, voor ons ook nog zoveel dingen onbekend. En wij kunnen ons verbazen over beloften van God die we nog niet hebben zien gebeuren. En we kunnen ons net als Maria afvragen: hoe dan? Hoe gaan uw beloften dan in vervulling? Maar laten we net als Maria de woorden van God in ons hart bewaren en laten we er ook over blijven nadenken. Want zo zijn onze gedachten gericht op het hemelse, op Gods koninkrijk, gedurende de tijd dat we op deze aarde zijn. En laten we op deze manier kerst vieren. Er zijn veel minder zaken die ons kunnen afleiden vanwege COVID, heel jammer ook. Er zijn geen grote of kleinere gezamenlijke kerstvieringen. Ja, wel kleine binnen familiekring, gelukkig. Er zijn geen mooie concerten waar we naartoe kunnen gaan, of heerlijke etentjes buiten de deur. Maar we hebben de rijkdom van Gods woorden in ons hart. De woorden die onze liefdevolle Vader gegeven heeft. Onze liefdevolle Vader die zijn enige geboren zoon gaf aan deze wereld. Uit liefde voor ons. Ik wens jullie een heel gezegend en fijn kerstfeest.